Bach, afgelopen nacht overleden op 85-jarige leeftijd. Meester cellist met een wereldcarrière. En dito roem Anner Bijlsma. Zijn laatste concert gaf hij in 2006 tijdens de eerste editie van de Cello Biennale. Toen speelde hij toepasselijk Bach. Goedenavond, Guido van Oorschot.
Goedenavond, Hans.
Muziekjournalist van de Volkskrant. Je hebt hem gekend, je hebt hem gevolgd. Wat was het voor een man? Wat horen we hier voor een cellist, bijvoorbeeld hier in Bach?
Ja, Anner Bijlsma was een legendarische cellist, kan ik wel zeggen. Natuurlijk als muzikus. Hij was een pionier in het oppakken van de historische uitvoeringspraktijk in de jaren 60. Samen met Frans Brueghel en Gustav Leonhard. Hij heeft ook de barokcello naar voren gehaald. Hè. Niet alleen het instrument zoals het toen gebouwd werd en bespeeld, maar ook hoe het werd bespeeld. Hij heeft veel kamermuziek gespeeld. Ik herinner me het octet van Schubert, romantische muziek, maar ook Messiaen, het Quatuor pour la fin du temps. Een hele veelzijdige en ook hele eigenzinnige muzikus.
Ja, en zijn invloed was groot.
Zijn invloed was heel groot. Ik denk dat dat trio waar ik het net over had met Frans Brueghel, de blokfluitist, en Gustav Leonhard, de klaverchinist, dat was wereldberoemd. En dat heeft de toon gezet voor de manier waarop je kamermuziek uit de barok speelt. En met z'n drie hebben ze er ook voor gezorgd dat de Nederlandse conservatoria eigenlijk tot op de dag van vandaag heel veel buitenlandse studenten trekken die hier het fijne willen leren van hoe je barokmuziek uitvoert.
Dan laten we straks dat roemruchte trio Leonhard, Brueghel, Bijlsma horen in een van de triosonates van Arcangelo Corelli. Dat komt straks wel. En zometeen ook, want je noemt het al even, het Quatuor pour la fin du temps van Olivier Messiaen. Het rondomkwartet, hè? Vera Betts, Anner Bijlsma, Georges Peterson en Reimert de Leeuw. Die hebben met die opname van dat Messiaen-stuk in 1980 ook wereldgeschiedenis geschreven, geloof ik.
Kun je tegen je regie zeggen, Hans, dat ik jou amper nog hoor?
Oké, hoe komt dat? Dat hebben we al eerder gehad vandaag. We zitten in een noodstudio, we wachten op een nieuwe studio volgende week. Die Messiaen-opname van het Quatuor is ook een roemruchte en een mijlpaalopname geweest, hè?
Ja, dat klopt, ja. Messiaen was natuurlijk een componist die had, laat ik maar zeggen, een hele katholieke kant. En dat schrok sommige mensen af. Maar vooral in zijn kamermuziek, en dat hebben zij heel goed laten horen, is het gewoon een ijzersterke componist. En hun opname van het Quatuor is ook bepalend geworden van hoe je tegen dat stuk aankijkt en wat voor expressie er in dat stuk zit.
Ja. Heb je hem ooit gesproken, Anner Bijlsma?
Ik heb hem nooit geïnterviewd, dus ik heb hem nooit op die manier gesproken. Gek genoeg is dat er nooit van gekomen. Ik heb wel een paar keer ontmoet en ik heb ook wel eens, en ik meen dat dat voor de eerste editie van de Cello Biennale in Amsterdam was, een paar keer telefonisch gesproken om wat tekstjes te leveren. En toen liep ik eerlijk gezegd ook tegen zijn eigen wijze kant op. In de muziekwereld is dat wel bekend dat hij soms een harde kop kon hebben. En wat ik had geschreven, dat beviel hem toen niet helemaal. En dat liet hij dan ook duidelijk merken. En ik was in Bijlsma's wereld werd ik op een gegeven moment een beetje geëxcommuniceerd, geloof ik.
Zo. Dus het was ook wel een familie. Of je hoorde erbij of je hoorde er niet bij.
Dat was het wel een beetje, ja. Ja, maar daar hebben wel meer grote muzici last van, hoor. Hij was wat dat betreft lang niet de enige.
Nee.
En met zijn eigen wijsheid heeft hij natuurlijk heel ver geschopt.
Ja.
En ook als je naar Bach kijkt, de cello suites, hij heeft eind jaren 90, meen ik, daar een boek over geschreven. De fencing master, de schermmeester. Hij heeft gelijk de cellist en de strijkstok met het floret, hè, waarmee je schermt. En dat boek viel in de muziekwereld niet overal even goed. Sommigen vonden dat hij daar te veel doordraafde. Anderen vonden dat hij daar precies had gevonden wat Bach maakte. En hij was ook wel zo, als hij ergens van overtuigd was, dan ging hij door roeien en ruiten. En dan hij heeft het ook op papier gezet, uitgegeven. En tot op de dag van vandaag is het, meen ik, te downloaden van internet.
Ja, dat is de kracht van eigenzinnigheid, toch?
Ja, precies. Ja.
Ja.
En daar was hij heel goed in.
Ja.
En dat heeft er ook voor gezorgd, bijvoorbeeld, dat het met Pieter Wispelwey, dat was eigenlijk zijn sterleerling, op een gegeven moment gebotst is. En daar heeft Pieter dan toch weer wat last van gehad in zijn carrière, meen ik.
Ja. Het is wel een laatste der Mohikanen, hè? Want je hebt het over Gustav Leonhard, je hebt het over Frans Brueghel. die generatie...
Als je hebt gestudeerd in de jaren 80, sorry Hans, ik val je in de reden.
Maakt niet uit.
Maar je blijft nog steeds heel zwak. Okay. Als je zoals ik in de jaren 80, ik heb blokfluit gestudeerd, oude muziek. Ja, zij waren de pioniers. En Frans Brugge en Gustav Leonhard zijn al overleden een paar jaar geleden. En nu Anna Bijlsma. En dat is echt ja, toch aan het einde van een tijdperk. Ja. Wat zij tot stand hebben gebracht is denk ik de voorlopig laatste revolutie in de muziek, in de klassieke muziek sowieso. Het heeft een enorm succes gehad, de aanpak van oude muziek. En dat is door eigenlijk heel de muziekwereld overgenomen. En zij behoorden tot dat clubje en natuurlijk ook Arnon Coeur en nog wat verdere voorlopers. Maar Anna Bijlsma heeft er heel erg toe bijgedragen aan dat succes en aan die revolutie.
Guido van Oorschot, muziekjournalist van de Volkskrant. Dank voor dit in memoriam, Anna Bijlsma. Dank je wel.